Daarna lezen we uit de Heilige Schrift de schriftlezing voor vanmorgen. En die kunt u vinden in het Bijbelboek Daniël. En we lezen daarvan hoofdstuk 6. Dus de schriftlezing is Daniël 6.
Darius, de Mediër nu, ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde drie vorsten van de welke Daniël de eerste zou zijn, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof Daniël de vorsten en die stadhouders daarom dat voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden de mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot een koning en zeiden aldus tot hem, ook koning Darius leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de hoogreden en de stadhouders, de raadsheren en de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en een sterk gebod te maken met al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd wordt, naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag weten geroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in huis. Hij nu had in zijn opperzaal open venster tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijden daags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor God. Toen kwamen zij nader en spraken voor den koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen voor enig god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil de leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zei, het is een vaste reden naar de wet der Meden en Persen, die niet mag weder geroepen worden. Toen antwoordden zij en zeiden voor de koning, Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt drie tijden des daags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf en hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot een ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen de mannen met hopen tot de koning en zeiden tot de koning, weet, o koning, dat der Meden en der Persen wet is en dat geen gebod nog ordonnantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël, uw God, die gij geduriglijk heert, die verloste u. En er werd een steen gebracht, op de mond des kuils gelegd, en de koning verzegelde het inzelve met zijn ring en met den ring zijner geweldigen, opdat die wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdevel voor zich brengen en zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in de vroege morgenstond met het licht op en hij ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. Als hij nu tot den kelver genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniel: O Daniel, gij knecht des levende Gods, heeft ook uw God, die mij geduriglijk heert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot den koning: O God, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil de leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hen onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniel uit de keel trekken zou. Toen Daniel uit de keel opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en zij brachten de mannen voor die Daniel overluid beschuldigd hadden. En zij wierden in de kuil de leeuwen, hen, hun kinderen en hun vrouwen. En ze kwamen niet op de grond des kuils, of de leeuwen heersen over hen. Ze vermorzelden ook op hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, naties en tongen die op de ganse aarde wonen: uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven in de ganse eerskapij, mijn koninkrijks, beven en sidderen voor het aangezicht van de koning van Daniel. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn eerskapij tot het einde toe. Hij verlost en redt en hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniel uit het geweld de leeuwen verlost. Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius, in het koninkrijk van Kores den Perziaan.
We willen vanmorgen met name naar deze geschiedenis luisteren die u en jullie is voorgelezen. En we doen dat met name vanuit de versen 11 en 12 van dit gedeelte. De versen 11 en 12 waar we van Daniel lezen. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Jongens en meisjes, het gebeurt misschien wel eens een keer als je jarig bent dat je een verlanglijstje maakt. En wat is een verlanglijstje? Daar schrijf je op wat je graag wil hebben. En op dat verlanglijstje schrijf je bovenaan, denk ik, wat je het allerliefste zou willen hebben. En als dat niet kan, dan schrijf je daaronder wat je dan graag wil hebben en dan het volgende. Maar wat als eerste op dat verlanglijstje staat, ja, dat zou je het allerliefste hebben. Dat gaat bovenaf. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is dat woord wat het thema is voor dit jaar. Prioriteit. Dat je laat zien wat voor jou het belangrijkste is. Wat bovenaan staat. En dan niet maar op je verlanglijstje natuurlijk. Maar wat bovenaan staat in jouw leven. Wat jij het belangrijkste vindt. En wat vind jij het belangrijkste? Nou, geef daar voor jezelf even alvast een antwoord op. En ondertussen gaan we luisteren naar een stukje uit de Bijbel, waarin we zien dat Daniel ons laat zien wat hij het belangrijkste vond. Wat hij prioriteit gaf, voorrang gaf, boven alles in zijn leven. We luisteren vanmorgen dus naar die bekende geschiedenis die uitloopt op Daniel die in de leeuwenkuil terechtkomt en daaruit ook verlost wordt. Maar met name zal het dan vanmorgen het accent dan liggen op de woorden van onze tekst waar we lezen dat Daniel in zijn bovenvertrek, in zijn paleis, steeds God zocht, elke dag. Daniel stelt prioriteit in Babel. En we letten dan op drie lijnen vanmorgen. De bedreiging van deze prioriteit. Ze willen hem van dat gebed afhouden. De bedoeling van deze prioriteit. Dat laat zien waarom Daniël blijft bidden. Waarom hij niet wijkt. Waarom hij niet opgeeft. En in de derde plaats de bewaking van deze prioriteit. Wat hem helpt om te blijven bidden. En dan letten we met name op die woorden in de tekst. Dat hij open vensters had in de richting van Jeruzalem. Dus Daniël stelt zijn prioriteit in Babel. Bedreiging, bedoeling en de bewaking van deze prioriteit. Ja, Daniël leeft in Babel. Hij is als jongen meegevoerd in ballingschap vanuit Israël naar Babel. En hier in Daniël 6, dan merk je dat hij al jaren in Babel gewoond en gewerkt heeft. Hij is in die jaren in de hoogste kringen terechtgekomen. Dat zie je aan het begin al van dit Bijbelboek, dat de koning een aantal jongeren heeft uitgekozen, die hij heel in het bijzonder wil trainen en vormen en toerusten om belangrijke mensen te worden in zijn rijk. En daarvan heeft hij ook een aantal jongeren uit Israël uitgekozen, maar die moeten dan natuurlijk wel helemaal gevormd worden naar Babel, naar de normen van Babel, zoals men in Babel leeft. En toen bleek al dat Daniël God vreesde, want hij wilde niet meegenomen worden door de geest van Babel. Hij wilde het voedsel van Babel niet. Hij wilde de normen van Babel niet. Hij wilde leven voor God. En daar zie je al dat Daniël dus al heel jong God vreesde. Jongens en meisjes, wat is dat belangrijk? Dat je al jong de Heere dient. Dat je dat niet uitstelt. Dat dat bovenaan ook gaat staan in je leven. Dat dat het belangrijkste is. Dat ik God ken. Dat ik met de Heere leef. Dat ik de Heere vrees. Dat ik Hem mag liefhebben. Dat was ook bij Daniël al van jongs af aan het geval. En je ziet in zijn latere leven, heeft hij er zoveel zegen van ontvangen, ook hier wanneer hij al wat ouder geworden is in Daniël 6, dat hij al jong de Heere heeft leren kennen. De Bijbel zegt toch, zoek de Heere in de dagen dat je jong bent. Dat zijn de beste dagen om de Heere te leren kennen. En dat is in het leven van Daniël ook gebeurd. Maar het is niet onopgemerkt gebleven dat Daniël zijn werk goed deed en dat Daniël getrouw was, betrouwbaar was, integer. Er was niks op hem aan te merken. En nu wil koning Darius het rijk gaan reorganiseren. Hij stelt 120 stadhouders aan en daarboven komen dan drie mannen aan wie die stadhouders verantwoording schuldig zijn. Je zou kunnen zeggen, na de koning de drie belangrijkste ministersposten in dat machtige rijk van Babel. En een van die drie is Daniël. Die wordt door de koning uitgekozen. En je zou je afvragen waarom. Nou, dat antwoord dat vinden we hier. Hij viel op te midden van de vele anderen. Hij had een voortreffelijke geest, een uitzonderlijke geest. Hij viel op door zijn gedrag. Hij viel op door zijn woorden. Hij viel op door zijn daden. Hij viel op door zijn instelling. En zo werd deze Daniël met twee anderen aangesteld. Dus Daniël was iemand die in zijn dagelijks leven liet zien dat hij trouw was. Dat je op hem aankomt. En dat hij ook wijsheid had die anderen niet hadden. En dat kwam omdat hij met God leefde. En dat viel juist op. Die gaven die hij van God ontvangen had. En zo heeft Daniël deze hele bijzondere positie gekregen in het Rijk van Babel. Maar er zijn mensen die dat niet kunnen hebben. Zijn collega's en de stadhouders, die kunnen het niet hebben dat deze Daniël nota bene wordt uitgekozen om zo'n belangrijke ministerspost in het Rijk van Babel te vervullen. En nota bene nog wel een Joodse man. Dat speelt ook mee. Dat speelt elke keer weer mee in Babel. Dat zie je later, dan komt het natuurlijk tot een toppunt. Wanneer koningin Esther naar de koning toe moet om te gaan vertellen wat voor een plan er is om het Joodse volk uit te roeien. Vergeet dat niet, dat ook hier op de achtergrond die strijd is tussen het rijk van de wereld en het rijk van God, tussen Babel en het volk van God. En dan zie je dat deze mannen een plan bedenken om Daniël zwart te maken bij de koning en hem op die manier uit zijn functie te ontheffen en uit te schakelen. En ze hadden inmiddels al wel heel goed in de gaten dat ze Daniël op geen enkele zonde of overtreding zouden kunnen betrappen. En dat ze hem ook niet tot zonde zouden kunnen verleiden. En hoe moeten ze dat dan aanpakken om Daniël in een kwaad daglicht te stellen? Nou, ze komen op de gedachte, als we nou iets vinden wat in de wet van zijn God staat, dan zal hij daar ongetwijfeld zich aan houden. Maar wij gaan ervoor zorgen dat wat in die wet van God staat, dat dat verboden wordt. En dat hij zo in overtreding is tegen de wet van de koning. En dan vinden ze iets wat Daniël nooit zal opgeven. Dat is het gebed tot zijn God. Dat is wat in het leven van Daniël zoveel prioriteit en voorrang heeft, dat Daniël daar niet van af zal wijken. Dat wisten deze mannen dus ook. En dan komen ze bij koning Darius en dan weten ze hem zover te krijgen dat er een wet, een gebod wordt getekend, dat niemand in het rijk binnen 30 dagen een verzoek richten mag tot een god of een mens, dan alleen tot de koning. Niemand mag tot een andere god of een ander mens een verzoek richten. Elk verzoek moet naar de koning. En ze weten het natuurlijk zo in te kleden dat de koning gestreeld is. Want die voelt zich natuurlijk door dit voorstel en door deze wet gestreeld. Iedereen moet hem beschouwen als een god. Er is niemand die mag bidden tot een andere god of tot een andere mens. Nee, ze moeten allemaal bidden tot hem. Dat voelt natuurlijk wel goed bij deze vorst. Hij wil natuurlijk door iedereen zo geëerd en aanbeden worden. En hij heeft ondertussen niet in de gaten waar het deze mannen om te doen is. Want deze mannen is het uiteindelijk niet te doen om de koning te eren, maar is het te doen om Daniël weg te werken uit zijn functie en hem in de leeuwenkuil terecht te laten komen. Want dat is de straf voor een ieder die tot een god gaat bidden in deze 30 dagen, die zal straks in de leeuwenkuil geworpen worden. Prooi voor levende leeuwen die honger hebben. Nou, dan weet je wel waar het op uitloopt. Ja, deze mannen, die willen Daniël uit de weg ruimen. Die willen Daniël treffen in zijn hart. Want als ze Daniël van het gebed kunnen afhouden, ja, dan heeft de duivel gewonnen. En als Daniël wel blijft bidden, dan komt hij in de leeuwenkuil. Dus de duivel die zit hierachter. De duivel die weet als geen ander hoe belangrijk het gebed voor deze Daniël is. En daarom gebruikt hij deze mannen om deze aanval op hem te richten. Want voor Daniël was het gebed zo belangrijk dat we lezen dat hij elke dag 3 tijdstippen had waarop hij naar zijn bovenvertrek ging en waar hij knielde voor God om te bidden, om zijn zonde te belijden, om God te danken, om God te prijzen, om te smeken, om genade. 3 keer op een dag. Zo belangrijk was het gebed voor Daniël. Waarom? Omdat Daniël besefte dat hij anders in eigen kracht ook nooit kon blijven staan in Babel. Want Babel, dat was een goddeloze wereld waarin hij leefde. Er waren niet allemaal mensen die de Heere vreesden. Er waren geen kerken vol met mensen die God dienden. Om het zomaar eens even te zeggen. Nee, Daniël was vaak een eenling. Zeker aan het Hof van Babel. Hij had een hele belangrijke functie. Maar hij stond wel alleen als het ging om het dienen van God. En hij wist als geen ander hoe sterk de verleidingen waren om van de Heere af te dwalen. En daarom ging hij elke dag 3 keer naar God toe om hem te bidden, om troost, om kracht. Ja, hij had de omgang met God nodig. Want bidden, dat is met God spreken. Kijk, en daar richt de duivel zijn aanval op. Want als Daniël het gebed kwijtraakt, stel je voor dat Daniël wel zou toegeven en zou zeggen, 30 dagen ga ik niet meer bidden. Dan is Daniël zijn krachtbron kwijt om de Here te dienen, om de Here te blijven volgen, om in Babel ook een levende christen te zijn. Nou, dat stelt ons vanmorgen al wel wat voor een paar vragen, gemeente. Jongeren en ouderen, hoe zit dat nou bij ons? Want dat is wel de eerste vraag die natuurlijk ook naar ons toe komt. Welke betekenis heeft het gebed voor ons? Is het gebed voor ons echt belangrijk of niet? Stel je voor, hè, dat onze minister-president in naam van de koning een wet zou uitvaardigen dat 30 dagen in Nederland niemand tot God mag bidden. En dat alles wat je wilt vragen aan God, ja, dat moet je aan de koning vragen. Zo belangrijk is de koning. Wat zou je dan doen? Zou je dan net zo standvastig zijn als Daniël? Dat kan alleen als je ook zelf de Here kent. Want het antwoord op deze vraag, of je wel of niet zou blijven bidden, daaruit kun je opmaken wie God voor je is. Als God voor jou niet zo belangrijk is, als God nog een beetje aan de zijlijn van je leven staat, en als bidden alleen maar een gewoonte is, omdat we dat gewend zijn, en verder heeft het eigenlijk geen betekenis voor je, ja, dan kun je dat misschien wel makkelijk volhouden om 30 dagen niet te bidden. Dan mis je het misschien niet ineens. Ja, je zegt misschien, ik vouw mijn handen niet en ik bid even niet. Dat mis ik dan wel, maar verder mis ik het eigenlijk niet. Maar als je de Here echt kent, zoals Daniël, als de Heilige Geest in je hart de liefde tot God gelegd heeft, dan kun je de Here niet missen. Dan heb je de Here elke dag nodig. Dan heb je het gebed elke dag nodig. Misschien ken je die uitdrukking ook wel, dat het gebed de ademhaling is van de ziel. Ademhalen. Ja, dat doen we allemaal. Als je niet ademhaalt nu, ja, dan kun je niet langer leven. Dan krijg je benauwd. Je moet ademhalen. En zoals ademhalen nodig is om je leven hier op aarde te kunnen, om te kunnen blijven leven op aarde, zo is het gebed nodig om geestelijk te leven. Als Daniël niet zou blijven bidden, dan zou hij het geestelijk benauwd krijgen. Dan zou het bij hem zo zijn dat hij in geestelijk opzicht stikt, om het maar zo te zeggen. Want een christen kan niet leven zonder de omgang met God. En daarom kan Daniël niet anders dan elke dag weer voorrang geven aan het gebed. Prioriteit geven aan het gebed. En daarom richt de duivel juist ook zijn aanval op het gebed van de christen en van Daniël. Want als een christen weer slordig wordt in het gebedsleven, als je het er weer wat bij laat zitten, of je gaat zelfs het gebed verwaarlozen, je kunt ook als christen zo ver terugzakken dat je misschien voor de vorm nog wel bidt, maar dat het niet meer echt met je hart is en de omgang met God zoeken. Ja, dan word je een prooi voor de duivel. Dan word je heel zwak in de strijd tegen de zonde en tegen de wereld. Dus let er vanmorgen op, vooral op hoe de duivel bezig is om je weg te houden bij het zoeken van God, bij het bidden tot God. En daar gebruikt de duivel allerlei dingen voor. Hier is dan die wet, ja, die wet hebben wij gelukkig niet, dat er tegen ons gezegd wordt, hè, je mag 30 dagen niet bidden tot God. Maar er zijn wel andere dingen die ons van het bidden willen afhouden. Kun je iets bedenken wat jou van het bidden afhoudt? Heb je iets in gedachten? Nou, ik heb wel wat in gedachten. Ik heb hem niet meegenomen de preekstoel op. Dat doe ik nooit zondags. Dan laat ik hem thuis liggen. Maar mijn telefoon. ik hem bij me had, zou ik hem laten zien. Die telefoon, die kan je van God afleiden. Dat je daar zo druk mee bent, dat het eerste wat je doet 's morgens als je wakker wordt, naar je nachtkastje graaien en daar je telefoon pakken. En dat het laatste wat je doet 's avonds voordat je gaat slapen, is dat ding weer neerleggen op het nachtkastje en gaan slapen. Maar hoe zit het met het zoeken van God? Hoe zit het met het zoeken van God in je leven? Of als je misschien gaat bidden, dat je je telefoon niet op stil zet. En je bent aan het bidden en ineens dan hoor je weer dat geluidje dat er een berichtje is binnengekomen. En je kunt het toch niet laten om het gebed te onderbreken, even te stoppen, even te kijken wie er wat geschreven of doorgegeven heeft. Wie is er dan voor jou belangrijk op dat moment? Dat berichtje, de persoon die dat berichtje gestuurd heeft, of God? Je kunt zelf het antwoord wel geven, denk ik. Zie je? Dat de duivel op andere manieren bezig is om je af te leiden van het zoeken van God en van het bidden tot God. Omdat je zo druk bent. Ja, je bent druk met school. En na schooltijd, ja, dan heb je natuurlijk, de ene keer heb je sport, de andere keer heb je catechisatie, de andere keer dan heb je een avond met je vrienden. En zo, elke dag kom je 's avonds moe thuis. En dan zie je dat bijbeltje op je nachtkastje liggen en dan denk je, ja, ik moet eigenlijk nog lezen. Maar ik ben zo moe en dan dringt het ook niet meer tot me door. Dus ik kan beter zorgen dat ik morgen fris ben en dat ik morgen dan maar weer een stukje lees. En misschien gebeurt de volgende dag weer precies hetzelfde. En voor je het weet, blijft je bijbeltje dicht. En wat gebeurt er vaak ook als je bijbeltje dicht blijft, dan wordt ook je bidden minder. Want die twee hangen met elkaar samen. Bidden is immers spreken tot God. En als ik tot God spreek, dan wil ik toch ook zijn stem horen. En die stem hoor je in de Bijbel. Daarom is bidden en bijbellezen ook zo belangrijk. Is dat zo wezenlijk? Moet dat prioriteit, moet dat voorrang hebben? Maar laten we ook zien hoe geweldig dat is. Dat God zo naar ons wil toekomen. Dat hij tot ons wil spreken. En dat wij tot hem mogen spreken. En dat we net als Daniël alle dingen ook aan hem mogen voorleggen. Ook de moeilijke dingen. Ook de dingen waar we problemen mee hebben. Dingen die we niet snappen. Dingen die we niet begrijpen. Daniël leefde ook in Babel. In een voor een christen hele moeilijke tijd. Maar hij ging elke dag die binnenkamer in. Om te bidden, om God te vragen om zijn leiding, om God te vragen om zijn kracht. Daniël zei niet, ik heb het te druk. Had Daniël het dan niet druk? Nou, ik denk dat Daniël een van de mensen was die het drukste was in dat hele rijk van Babel. Als je onder de koning één van de drie bent, dan heb je, dacht ik, wel heel wat te doen. En toch, Daniël zegt, elke dag ga ik naar mijn bidvertrek. Want ik kan niet zonder God. Kijk, en dat is nou wat de tekst van vanmorgen en deze geschiedenis ons leert. Jongeren en ouderen. Want het is voor iedereen, hier vanmorgen in de kerk. Jongens en meisjes, bidden, dat is tot God gaan. En dat is het belangrijkste wat er is in je leven. Om dat te doen. Om God te zoeken. Om dat toch ook prioriteit te geven. Want dan laat je zien dat God ook belangrijk voor je is. Want het gaat maar niet om het bidden op zich. Het gaat er maar niet om dat je kunt zeggen, nou ja, nou heb ik elke dag 3 keer gebeden. Hè, en dat heb ik de hele maand nou gedaan. Nou, dan zit het met mijn geloofsleven wel goed. Want ik heb zo vaak gebeden. Nee, bidden dat is maar geen doel in zichzelf. Bidden dat is God zoeken. Dicht bij de Heere zijn. Zijn gemeenschap zoeken. En wat is dat een wonder dat een zondaar dat mag doen. En als je dat gaat doorkrijgen. Wat voor een wonder het is dat God zo met ons wil omgaan. Dan zeg je, Heere, ik wil u toch zoeken. Stel je voor hè, dat je verkering hebt. En je zegt tegen je kalletje, ik wil je een maand niet zien. Want ik heb het veel te druk met allerlei andere dingen. En na die maand dan, nou ja, dan kijken we wel weer even dat we wat afspreken. Nou, ik denk dat je kalletje het gevoel krijgt. En ze zal het misschien ook zeggen. Van, nou, wie ben ik eigenlijk voor je? Ben ik zo voor je dat je zegt, nou ja, over een maand dan zien we wel weer. Dat zegt de Heer nou vanmorgen ook tegen u, tegen jou hier in de kerk. Wie ben ik nou voor u? Als u mij niet zoekt. Als u niet bidt. Of als bidden alleen maar een vorm is. Als bidden alleen maar een gewoonte is. De Heere wil door zijn Heilige Geest dat verlangen in ons hart leggen. Zoals David dat kende in Psalm 63. Psalm die we vanmorgen ook gezongen hebben. En waar David laat zien, Heere, als het morgenlicht doorbreekt. Als het 's morgens weer licht is. Dan zoek ik u. Dat is toch wel een aanwijzing om de dag met de Heere te beginnen, vind je niet? Om de Heere te zoeken. Om de stem van de Heere te horen. En als we de Heere kennen, laten we dan ook in deze geschiedenis van Daniël zien hoe belangrijk het is om waakzaam te zijn. De duivel is bezig om ons van het gebed af te houden en van het zoeken van God af te houden. En we hebben vaak zoveel excuses. Maar laten we dat ook aan de Heere voorleggen. En als we het druk hebben, dat we zeggen, Heere, wilt u mij de kracht geven om u te zoeken, hoe druk ik het ook heb? Het is denk ik wel bekend van Maarten Luther, hè, wat hij zei. Hij zei, hoe drukker ik het heb, hoe meer ik moet bidden. Want dan is er zoveel aan de hand in mijn leven, dat ik God nog meer nodig heb. En dan moet je misschien net 's morgens toch iets eerder opstaan. Om God te zoeken. Daniël 3 keer per dag. Zo geeft hij invulling aan de prioriteit die hij in zijn leven gesteld heeft. Zo laat hij zien dat de Heere zo ontzettend belangrijk voor hem is. Hij wijkt daarvan niet af. Ook niet als die wet getekend is door de koning. En dan wordt natuurlijk in heel dat rijk die wet afgekondigd. Dat ging natuurlijk in die tijd wel anders dan bij ons nu. Nu komt er een minister-president hè, voor het nieuws en die heeft een persconferentie en die deelt dan heel het volk mee hè, wat er wel en niet mag. Denk bijvoorbeeld maar aan de coronatijd. Maar dat ging toen natuurlijk anders. Overal gingen mensen vanuit het regeringscentrum het hele rijk door om overal deze wet af te kondigen. En Daniël heeft het ook gehoord. En wat doet Daniël? Daniël doet zoals hij altijd gedaan heeft. Hij wijkt niet. Hij gaat niet redeneren en denken bij zichzelf. Nou ja, kijk eens, als ik nou eens 30 dagen niet bid, hè, dan begrijpt de Heere toch ook wel dat het voor mij moeilijk is om in deze omstandigheden te bidden. En als ik straks in de leeuwenkuil geworpen word en ik ben er niet meer, ja, dan is er zo'n belangrijke post aan het Hof van Babel die niet meer bezet wordt door een christen. En zo had Daniël, denk ik, heel wat argumenten kunnen verzinnen om te zeggen van ja, laat ik toch maar aan dat gebod van de koning gehoorzaam zijn. Maar dat doet Daniël niet. Daniël, die zegt ook, niet bij zichzelf, nou ja, kijk eens, je kunt natuurlijk ook anders bidden, hè? Je hoeft niet elke keer naar je bidvertrek. Ik kan ook zo in mijn gedachten bidden, zonder dat iemand het ziet dat ik bid. En mijn gedachten, dat kunnen de mensen niet lezen. Nee, dat zegt Daniël ook niet. Natuurlijk mag je overal bidden. En dat Daniël vaste gebedstijden heeft, vaste tijdstippen heeft om te bidden, dat betekent niet dat je daarbuitenom niet mag bidden. Ik denk altijd die uitdrukking die ik in mijn jeugd hoorde. Dat iemand zei, ik bid soms meer met de pet op dan met de pet af. En dat was een boer. En een boer op de Veluwe, als die 's middags aan tafel ging en 's avonds om te eten. En dan zette hij zijn pet af voordat hij ging bidden. En dan ging hij voor in gebed. Uit eerbied voor God. Maar hij zei ook, ik bid ook zoveel met de pet op als ik aan het werk ben. Als ik in de trekker zit, dan bid ik ook. Maar die twee moet je ook niet tegen elkaar gaan uitspelen natuurlijk. Die horen ook bij elkaar. Maar Daniël houdt vast, omdat hij die omgang met God in dat vaste ritme nodig heeft. 'S morgens, 's middags en 's avonds. Psalm 55 zegt er ook wat van. Dat is toch wel een praktische aanwijzing. Hoe wij invulling geven aan de prioriteiten in ons leven. Dat we ook daarna kijken. Hoe bidden wij? Op welke tijdstippen bidden wij? Misschien zegt er wel iemand, dominee vanmorgen, ja, maar je moet toch alleen maar bidden als je er behoefte aan hebt. Zou Daniël elke keer evenveel behoefte hebben gehad om te bidden? Nou, dat denk ik ook niet, gemeente. Als ik mezelf leer kennen, dan merk ik ook dat je niet altijd even sterk de behoefte hebt om te bidden. Maar moet je alleen maar bidden als je behoefte hebt? Dan kon het einde van het liedje wel eens zijn dat je aan bidden helemaal niet meer toekomt. En dat is wat de duivel wil. Maar Daniël die beseft, die vaste tijdstippen heb ik nodig om God te zoeken. En als ik God zoek, dan heb ik zijn belofte dat ik hem zal vinden. Nou, neem dat eens mee, ook voor het nieuwe seizoen. Hoe geef je invulling aan je gebedsleven? Hoe geef je invulling aan het dagelijks bidden met God? Zoek je ook een vast tijdstip voor jezelf om met God alleen te zijn? Dat is belangrijk, regelmaat. Trouwens, die regelmaat is op meer momenten belangrijk, gemeente. Daarom is het belangrijk om een vereniging te bezoeken. Je kunt natuurlijk zeggen, ik kan thuis de Bijbel ook lezen en Bijbelstudie doen. Dat is allemaal waar. Maar is het ook niet belangrijk om ritme en regelmaat erin te hebben? En om het samen te doen. De Heilige Geest wil daar gebruik van maken. Dat moet je niet tegen elkaar uitspelen. De Heilige Geest wil dat we de middelen gebruiken. Want God heeft beloofd dat hij door de middelen wil werken. En juist het gebed, dat is een wapen dat God geeft in de geestelijke strijd. Dat zien we niet alleen hier bij Daniël, dat zal Paulus later zeggen in de brief aan de gemeente van Efeze. Als hij zegt, doet aan de hele wapenrusting van God. En dan komen al die onderdelen van de wapenrusting. Hè? Dan komt de gordel van de waarheid en de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest en het gordel van de gerechtigheid en de schoenen van de bereidheid van het evangelie van de vrede. Maar dan zegt Paulus er dan op een gegeven ogenblik heel nadrukkelijk bij. En dit moet je alles biddend en smekend doen. Dus het gebed is zo belangrijk. De geestelijke strijd is het wapen dat God gegeven heeft. Jonge mensen, ook om de Here te dienen. Het is niet makkelijk om de Here te dienen. Je moet keuzes maken. Je kunt dat ook niet in eigen kracht. Als dat de opdracht zou zijn vandaag en voor het nieuwe seizoen, dat je zelf maar die prioriteiten moet stellen en dat je zelf maar moet zorgen en dat de Heere de belangrijkste is in je leven. Dat jij het moet doen? Je kunt het voornemen hebben. En dat kan nog oprecht zijn ook. Maar het is zo gauw al gelijk weer helemaal anders. En daarom verwacht het van de Heere, van de Heilige Geest, zoals Daniël het daar in Babel verwachtte. Van de Heere alleen. Daarom ging hij in gebed. Omdat hij tegen de Heere zei, Heere, ik kan zonder u geen moment blijven staan. Want dan word ik meegezogen door de wereld en door de zonde, door de verleiding. Nou, zo is het toch met ons ook. zijn zoveel verleidingen. Hoe moet je blijven staan? Hoe kun je nee blijven zeggen tegen de wereld en tegen de zonde? Als misschien anderen zeggen, oh, doe toch mee. Er zit toch geen kwaad in. Je kunt toch niet over alles slakken zout leggen. Je moet niet zo moeilijk doen. Terwijl je weet, als ik dat doe, dan ga ik bij God vandaan. Dan heb je de kracht van de Heilige Geest nodig. En God geeft die in de weg van het gebed. De Heere Jezus die zegt dat toch. Indien dan gij die boos zijt, en dan heeft hij het over aardse vaders. Vaders die zondig zijn, maar die wel het goede voor hebben met hun kinderen. Hij zegt, als u die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven die hem bidden. Je kunt niet genoeg de vinger bij deze belofte leggen. Ouderen en jongeren. Want dat is de vraag ook vanmorgen. Je ziet hier, Daniël is wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dat is hij niet in eigen kracht. Dat is hij door Gods kracht. En dat is wat God nou wil doen, ook in jouw leven. Hij wil zo in je leven binnenkomen. Net als hij dat bij Daniël gedaan heeft. Dat je zonder hem niet meer kunt. Dat hij de belangrijkste wordt in je leven. Dat God je alles wordt. Apostel Paulus die zegt het op zijn eigen manier. Maar hij zegt, Christus is alles voor me geworden. Ik zou niet weten wat ik moest zonder de Heere Jezus. En daarom heeft hij voorrang in mijn leven. En daarom bid ik tot hem. En daarom lees ik mijn Bijbel. En daarom ga ik naar de vereniging. En daarom bezoek ik trouw de kerkdienst. De kerkdiensten hebben we nodig. Niet alleen om tot geloof te komen, maar ook om in het geloof te volharden. Zullen we dat, gemeente, ook ter harte nemen, als we misschien in de kerkgang slordig zijn en met één keer per zondag denken wel genoeg binnen te krijgen. Laat ons, zegt de apostel, laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben. In die tijd was dat ook al het geval. Maar laten we elkaar opscherpen. Om prioriteit te geven aan de Heere en aan zijn heerlijke dienst. Dat we niet wegzakken. Dat we niet meegezogen worden. Dat we trouw zijn door de genade van God. Daniël die zegt, ik ben van God afhankelijk. En dat is het, gemeente. Daniël, dat is niet de man die zegt, ik doe het wel even. Is het je opgevallen dat hier nadrukkelijk staat dat hij knielt voor God? Dus zeg, hij maakt zich klein voor God. Dat is nog altijd een hele zinvolle gebedshouding. Om als je thuis alleen bent, om te knielen voor God als je bidt. Zo kun je soms ook beter concentreren, maar het geeft ook aan dat je op die manier herinnerd wordt aan de houding die tegenover God past. Zondige mensen die het alleen van hem verwachten. En dat zie je tenslotte ook nog in dat hij zijn prioriteit ook bewaakt. Want hoe gaat hij bidden? Hij gaat bidden in de richting van Jeruzalem. Er zijn open vensters. Nou, dat waren geen vensters met glas zoals wij dat hebben. Maar daar zaten tralies in. En kennelijk heeft Daniël die tralies eruit laten halen. Hij wil het volle zicht hebben in de richting van Jeruzalem. En je begrijpt denk ik al wel hoe ver Daniël ook kijkt in de richting van Jeruzalem. Hij ziet natuurlijk helemaal niets van Jeruzalem. En als hij wat had kunnen zien, wat zag hij dan? Een puinhoop. Dus het was geen prachtige stad, bij wijze van spreken. Als je van de vakantie foto's hebt van prachtige steden, dat je zegt, nou het is een lust om daar naar te kijken. Dat zag Daniël allemaal niet. En toch bidt hij in de richting van Jeruzalem. Dat helpt hem om hem te bewaren bij het zoeken van God. God staat in het centrum van zijn leven. Want in Jeruzalem, voor de ballingschap, daar woonde de Heere. Daar was het middelpunt van de dienst van van de Heere. Daar was de dienst van de verzoening. Daar werden de offers gebracht. Daar liet de Heere zien. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. Ik ben een vergevend God voor arme zondaren. Voor mensen die schuld hebben. Voor mensen die voor mij niet kunnen bestaan. Met het bloed van de verzoening bedek ik al die zonden. Dat is waar Daniël van leeft, waar hij niet zonder kan. En daarom kijkt hij in de richting van Jeruzalem. Wanneer hij gaat bidden. En bidt hij in de richting van Jeruzalem. Je zou haast kunnen zeggen, het is voor hem een soort teken op dat moment. En in die periode, om zich te blijven richten op de Heer. Ja, ik zou er veel van kunnen zeggen, maar dat doe ik niet. Ik zou één ding wel willen zeggen tegen jullie jonge mensen en daarmee ook tegen de ouderen van morgen. Als je gaat bidden, heeft God je ook een teken gegeven om je te helpen. Om je te richten op hem, om je te blijven richten op hem. En dat is wat je hiervoor in de kerk ziet staan. Het doopvond. Het teken dat je aan je voorhoofd hebt gekregen. Dat spreekt van God. Die de zonde vergeeft om Jezus wil. Die je hart wil reinigen en vernieuwen. Die je de Heilige Geest wil geven. Om God lief te hebben. Hem te dienen. Met heel je hart. Met al je kracht. Dat wil God je geven. Door zijn Heilige Geest. En daar mag je een beroep op doen. Ook als je het moeilijk vindt om te bidden. Misschien zeg je wel, wat moet ik bidden? Vraag dan aan de Heere. Heere, doe in mijn hart wat u zelf beloofd hebt. Wat u bij de doop gezegd hebt. Dat u mijn God wil zijn. En dat u door de Heilige Geest in mij wilt wonen. En dat u mij wilt leiden. En dat u mij wilt bekeren. En dat u mij wilt brengen op de juiste wegen. De Heere wil het schenken. Op ons gebed. Nee, niet om ons gebed. Dat moeten we altijd maar weer goed zien. Je moet nou niet de gedachte krijgen, ik moet het door mijn gebed gaan verdienen. Want verdienen doen we niks. Daniël zegt, ik bid in de richting van Jeruzalem. Het gaat om het bloed van de verzoening. De offers. Ja, dat wijst heen naar de Heere Jezus natuurlijk. Het bloed van de Heere Jezus. Daniël zegt, het is niet om ons gebed. Maar het is wel in de weg van het gebed. Op ons gebed. En dan wil de Heer ook in het komende seizoen wonen en werken. En wat zie je bij Daniël? Hij wordt door God bewaard. Daar in de leeuwenkuil. Nee, dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Dat je voor de dood bewaard wordt als je een gelovige bent. Er zijn ook christenen die moeten sterven vanwege het geloof. Die gemarteld worden, die doodgemarteld worden in de gevangenis. Ze worden niet allemaal gered als Daniël uit de leeuwenkuil. Maar wat God hier laat zien, dat betekent wel dat God zijn kinderen altijd bewaart. In leven en ook in het sterven. Ja, tot in eeuwigheid. Zien we zo hoe groot God is. De God van Daniël. Is hij het niet waard dat wij hem zoeken en kennen?